Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven. Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. De extra crisisbijdrage die het overlegcomité vraagt van de energiesector bevat nog wel wat valkuilen. We praten erover met onze expert. En we hebben het hier al vaak gehad over beleggen in tijden van inflatie. Maar wat met beleggen in tijden van recessie? En er is altijd wel wat gemor wanneer de Pro League kalender voetbal met speeldata en uren worden gelost. Maar dit seizoen is het erger dan ooit. Hoe komt dat en wat is de businesskant aan dat verhaal? Het is donderdag 1 september. Zet de boekendassen al maar klaar.
Zeven van de tijd. 1.
Er zitten nog heel wat addertjes onder het gras bij de crisisbijdrage die het overlegcomité vraagt van de energiesector. Het comité kwam gisteren voor het eerst samen om stappen te zetten tegen de stijgende energieprijzen en onze ontsporende facturen. Bovenop de al geldende maatregelen, de uitgebreid sociaal tarief, lagere accijnzen en BTW, komt er een langer uitstel voor wie zijn leningen niet kan afbetalen. En er wordt ook sterker energie bespaard in overheidsgebouwen. En er komt dus een extra crisisbijdrage die de energiebedrijven moeten betalen. Maar wat voor bijdrage gaat dat eigenlijk echt worden en wat zijn daar de struikelblokken? Goedemorgen, David Adriaan.
Goedemorgen Bert.
Expert energie hier bij de tijd. Die crisisbijdrage, dat is een zogenoemde repartitiebijdrage. David, wat is dat en ja, hoeveel moet dat opbrengen?
Ja, de repartitiebijdrage is een soort belasting die eigenlijk eerder ingevoerd is om de winst van de kerncentrales af te romen, al meer dan 10 jaar geleden. Die bijdrage zou men nu eigenlijk willen uitbreiden naar de hele energiesector. Dus dat alle energieproducenten, energieleveranciers, maar ook gas- en oliebedrijven zouden daar mogelijk ook in aanmerking voor komen. Er zijn verschillende cijfers die signaleren van 700 miljoen euro dit jaar. Die zou kunnen uitgebreid worden naar miljard of zelfs 1,5 miljard, maar daar is nog heel veel onzekerheid over.
Nog niet alles duidelijk daar op zijn minst. Wat zijn dan nog de struikelblokken?
De regering gaat een aantal technici aan het werk zetten om dat allemaal wat te bepalen van wat precies mogelijk is en hoe dat precies zal moeten ingevoerd worden. Minister van Energie, Tine van der Straten, heeft eerder al geprobeerd om een overwinstbelasting in te voeren. Dat bleek al een moeilijke zaak. Die bijdrage zal mogelijk wel makkelijker te realiseren zijn, maar dat is nog steeds juridisch een heel onontgonnen terrein. De grote vraag is ook van waar de winsten precies zitten en wie er getroffen gaat worden. Het is een beetje de vraag hoe de regering precies de juiste bedrijven waar de winst zit zal kunnen treffen. Leveranciers is ook een heel moeilijke zaak om daar nog extra bijdrage van te vragen. Er zijn een aantal leveranciers die gewoon doorverkopers zijn. Zij maken heel kleine marges, dus het is een risico om daar ook nog extra bijdrage van te gaan eisen.
Toch nog heel wat losse eindjes daar rond die crisisbijdrage. Dankjewel, Paul.
2.
Positief nieuws op deze eerste schooldag. De lerarenopleiding is dit jaar alweer iets populairder. Onze redactie heeft een belronde gedaan naar de 6 voornaamste hogescholen. En die zien het aantal studenten in de lerarenopleiding opnieuw toenemen voor komend academiejaar. Zowel voor het middelbaar als voor het kleuter- en lager onderwijs. Sommige, zoals hogescholen UCLL en Odyssee, die zien zelfs een stijging tot 10%. Het is een positieve trend die al een jaar of 3 bezig is en die zich dus verder zet. Opvallend is dat zij instromers duidelijk in de lift zitten. Dat zijn studenten die eerst van een andere sector geproefd hebben en nu bijsturen richting het onderwijs. Goed nieuws voor dat nijpende lerarentekort. Al zijn we daar nog lang niet vanaf, zelfs niet met deze hoopgevende cijfers. Die moeten nog jarenlang blijven doorstijgen vooraleer we een fundamenteel verschil kunnen zien, zeggen experts. We zitten nog altijd onder het aantal inschrijvingen van 10 jaar geleden. En intussen blijft de grootschalige uitval bij startende leerkrachten een pijnlijk probleem. En wordt de vraag naar nieuwe leerkrachten dus alsmaar groter. Eind juli stonden bij arbeidsbemiddelaar VDAB nog dubbel zoveel vacatures voor leerkracht open als een jaar eerder.
3.
Welke aandelen doen het typisch goed tijdens een recessie en welke gaan in economisch barre tijden bijna zeker achteruit? We hebben het hier in de 7 al vaak gehad over kleine beleggers in tijden van inflatie. Maar ja, we moeten tegen wil en dank en hout vasthoudend stilaan verder kijken, kleine beleggers in tijden van recessie. Goedemorgen, Serge Mambai.
Goedemorgen.
tijd-expert beleggen. We zijn al lang niet de enige die daarover nadenken, Serge. Veel analisten hebben hun koersdoelen al verlaagd voor bepaalde bedrijven en sectoren met het oog op die aanstormende recessie. Wat valt jou het meest op?
Saxo Bank waarschuwt bijvoorbeeld voor de gevolgen van dalende koopkracht. Komt erop neer eigenlijk dat de gezinnen minder geld hebben om uit te geven en waarop ga je dan eerst besparen? Ja, dat is op dingen die niet strikt noodzakelijk zijn natuurlijk, zoals een fles champagne dat je minder kan kopen. Je kan misschien ook de aankoop van een auto of meubels uitstellen. Analisten waarschuwen bijvoorbeeld voor de koers van luxegroepen in Frankrijk, zoals LVMH, dat is de grootste luxegroep ter wereld, bekend van de Louis Vuitton-chacoche of de Veuve Clicquot-champagne. Het kan ook gaan om autobouwers. Anderen zeggen dan weer, het zijn vooral die autobouwers die merken maken voor de middenklasse, zoals een Audi of Mercedes, misschien ook nog een Volkswagen, die gevaar lopen. Want de superrijken, voor hen scheelt die energiefactuur natuurlijk niet veel. Dus voor merken als Bentley of Rolls-Royce of Ferrari zal dat veel minder erg zijn.
De luxe sector zal lijden, de superluxe sector dus minder. Serge, welke bedrijven en sectoren zullen dan naar verwachting op de beurs het beste stand houden tijdens een recessie?
Wel, normaal gezien zijn dat de bedrijven die producten en diensten verkopen waar je totaal niet zonder kan. Hè. Ik denk aan voeding en drank of makers van consumentenproducten zoals shampoo, tandpasta, wasmiddelen, wc-papier. Ja, recessie of niet, je gaat evenveel naar het toilet gaan, denk ik. Bedrijven ook die noodzakelijke diensten leveren. Denk aan Elia bij ons, de uitbater van het hoogspanningsnet. Want we moeten toch allemaal elektriciteit blijven gebruiken. Dat geldt ook voor Fluxys, de beheerder van het gasnetwerk. En wie profiteert van die dure energie? Dat zijn de energiereuzen natuurlijk. We zien aandelen zoals Total Energies, Shell, BP, ExxonMobil zeer goed presteren de laatste maanden. Maar het is eigenlijk wel atypisch voor een recessie. Want normaliter gaat de olieprijs en de gasprijs naar beneden als de economie achteruit gaat. En nu zien we het tegenovergestelde. Het ziet er naar uit op korte termijn dat daar toch niet veel beweging in gaat komen.
Dank je wel voor dat overzicht, Serge.
En graag gedaan. 4.
En wat staat er nog op onze beleggersradar voor vandaag? Dat is het kwartaalrapport van Pernod Ricard. Je weet wel, van de pastis.
Voorkennis.
Analisten verwachten een organische omzetgroei van 7%. Dat is niet slecht. Maar we vragen ons wel af of consumenten die steeds meer op hun portemonnee moeten letten, de flessen van Pernod nu niet vaker op het schap zullen laten staan. Want naast Ricard maakt de groep ook Absoluut Vodka en de Glenlivet Whisky toch ook geen goedkope brouwsels. Toch nog spannend voor de winstcijfers in dat rapport straks. Pernod heeft goed nieuws nodig daar, want het aandeel heeft sinds begin dit jaar al bijna 12% aan zijn waarde verloren. 5. De kans is groot dat je dit geluid nog nooit gehoord hebt, te lang geleden, want het is het geluid van een falende floppy disk of diskette. Je kent het allicht enkel nog als het symbooltje voor opslaan op je computer, maar geloof het of niet, sommige landen, zoals Japan, gebruiken die 50 jaar oude technologie nog altijd om essentiële data op te slaan bij de overheidsdiensten. De nieuwe Japanse minister van Digitale Zaken, Taro Kono, wil daar nu korte metten mee maken. Hij heeft een voorstel ingediend om de juridische bezwaren tegen cloudopslag weg te werken en falende diskettes dus voorgoed uit de Japanse ambtenarij te bannen. Kono profileert zich nu al een tijdje als vlammende tegenstander van bureaucratisch en inefficiënt bestuur. Hij is stilaan zowat de meest genoemde kanshebber om de volgende premier van Japan te worden.
6.
Er komen hoe langer hoe meer boze reacties op de voetbalkalender voor de eerste klasse van de Pro League. Koepel is dat boven 26 professionele topclubs in ons land. Sommige eersteklassers en hun supporters zijn niet te spreken over de geplande speeldata en uren. Die zijn volgens hen slecht voor de business, vooral dan voor die live inkomsten. Denk aan tickets, eten en ook drankuitgaven in het stadion. Dat soort gemor is niet uitzonderlijk, maar nu is de onvrede wel heel groot. Goedemorgen, tijdcollega Ben Serruur.
Goedemorgen.
Waarom is dat protest nu zo luid, Ben? Wat is het probleem precies?
Wel, enerzijds voor de supporters die het vervelend vinden dat er enkele matchen midweek worden gespeeld en dat die dan ook nog eens heel vroeg beginnen. Dus zij hebben schrik dat ze er niet gaan geraken op tijd. En dat is dan natuurlijk ook weer een bezorgdheid voor de clubs die vrezen dat hun stadions niet gevuld gaan zijn en dat ze niet genoeg drank en voeding gaan kunnen verkopen. Je hebt KV Oostende die de meest vocale ontevreden club is. En die klagen aan dat ze 3 keer op rij op zondagavond om 9 uur moeten spelen. Het komt er uiteindelijk allemaal op neer dat ze vrezen om inkomsten te verliezen.
Ja, of hoe die timing natuurlijk ook belangrijk kan zijn voor de centen. Hoe reageert de Pro League, Ben? Valt hier nog iets aan te doen?
Wel, de Pro League argumenteert dat zo'n spelschema maken, dat een bijzonder, bijzonder complexe puzzel is. Hè? En er valt zeker iets voor te zeggen. Zeker dit jaar zou altijd kunnen dat er beslist wordt om hier en daar iets aan te passen. Maar dan zal dat toch eerder iets kleins zijn. Want zoals de Pro League het zelf zegt, het is eigenlijk al een huzarenstukje dat er tout court een speelschema ligt. Dat klopt.
Dankjewel, Ben. 7. Nog een klein voetbalnieuwtje. Een bedrag met 3 nullen, dat is wat je tegenwoordig over moet hebben voor een vol Panini-stickerboek. Eind november is het weer zover. Dan wordt in Qatar de FIFA-wereldbeker gespeeld. En dan brengt het Italiaanse bedrijf Panini natuurlijk ook een nieuw stickerboek uit van de deelnemende voetballers. Panini heeft net de nieuwe prijzen van een pakje stickers bekendgemaakt. Het kost met de stijgende levensduurte alweer 12,5% meer dan bij de vorige wereldbeker. En hoe kan het ook anders? Een wiskundige aan de Britse Universiteit van Cardiff, waarschijnlijk ook een verwoed verzamelaar, heeft dan eens uitgerekend hoeveel een volgeplakt stickerboekje dit jaar zal kosten. Statistisch, met de onvermijdelijke kansen op dubbeltjes ingecalculeerd, zal je gemiddeld 4.832 stickers moeten kopen om je album te vullen. Vorige editie bleef de kostprijs daarvan beperkt tot €870. Nu stijgt die voor het eerst uit tot net boven de €1.000. Symbolische grens. Ruilen wordt dus meer dan ooit de boodschap. En daarmee zitten 7 er weer op voor vandaag. Nu dus alle kindjes braaf naar school. En voor die 2 van mij, wat moet er op de boterhammen? Tot morgen.
Dit was de 7 met Bert Rijmen. Productie door Roan van Eyck vanop de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we weer. Tot dan. Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.